Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij de aflevering van Anno Domini voor de maand augustus. In dit programma krijg je een overzicht van gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden in deze maand. Voor de 4 à 5 weken die maanden tellen, presenteert Anno Domini voor elke week enige hoogtepunten die door de eeuwen heen werden beleefd door onze zussen en broers in Christus, navolgers van Jezus. Deze augustus gaat het onder andere over de ontdekkingsreizen in de nieuwe tijd. Of gezien van op wereldschaal het tijdperk toen Europese mogendheden en gekroonde hoofden expedities erop uitstuurden op zoek naar nieuwe kennis, contacten en rijkdommen. Voor de eerste week van augustus hebben we het over de eerste expeditie die Christoffel Columbus bracht naar wat later Amerika zou genoemd worden. Bekijken we waar het feest van Onze Lieve Vrouw der Sneeuw vandaan komt en gedenken we Edith Stein. Op 3 augustus 1492 start Christoffel Columbus zijn eerste expeditie, op zoek naar een nieuwe handelsroute naar Azië. In die tijd had nog geen Europeaan een poging gewaagd voor een expeditie via het Westen, wat in ieder geval een lange en gevaarlijke reis zou betekenen. Columbus uit het Italiaanse Genua, verzeild geraakt in Spanje, die al veel had gereisd van de Britse eilanden tot wat vandaag Ghana is, die grotendeels zichzelf had opgeleid, was zeer bedreven in geografie, astronomie en geschiedenis. Hij ontwikkelde een plan om met die nieuwe route een groter deel van de lucratieve specerijhandel in handen te krijgen voor de Spaanse kroon. Na de oorlog van Granada en na Columbus' hardnekkige lobbyen bij meerdere koninkrijken stemden de katholieke vorsten koningin Isabella en koning Ferdinand II in met het sponsoren van een reis naar het Westen. Columbus verliet Castilië in augustus 1492 met 3 schepen, Santa Maria, de Niña en de Pinta. Op Amerika waren toen al miljoenen mensen en dus waren hun voorouders de eerste. Zij zaten niet te wachten om ontdekt te worden. Als er toen van een ontdekking als pionier al sprake was, recente bezoeken van Paus Franciscus aan Canada zetten dit feit trouwens nog eens in de verf. Wel is het zo dat met deze reis van Columbus christenen vrij snel met nieuwe vragen werden geconfronteerd. Nieuwe kennis van Europa en Azië over het boek van de natuur stelde hen, die leven naar de schrift, het boek van de openbaring, voor ongekende uitdagingen. Professor Hans Hildebrand van Duke University, autoriteit op dit gebied, schetst het als volgt. De Europese ontdekking van nieuwe landen en volkeren in Amerika vormde een uitdaging voor de visie op de wereldgeschiedenis en van de redding van de ongelovigen zowel door Rooms-Katholieken als Protestanten. Het resultaat was een opleving van apocalyptische geschiedenis met de nieuwe wereld in het middelpunt. Een breed debat over de mogelijkheid van de verlossing van niet-christelijke volkeren en de creatie van nieuwe missionaire strategieën, vaak onder de invloed van het evangelische succes van de katholieke contrareformatie, zowel in Europa als in Amerika. Katholieke en protestantse hervormers kwamen tot vergelijkbare conclusies over de plaats van de nieuwe wereld in de voorzienige geschiedenis, maar verschilden sterk in hun beoordeling van de mogelijkheid van redding van de inboorlingen. En dus de inspanning die moet worden gestoken in hun evangelisatie. Einde citaat. Waar het dus lijkt dat vooral katholieken inspanning deden, in die tijd toch, om te evangeliseren naar deze voor hen nieuwe gebieden. Helaas wel te vaak met bijbedoelingen. Christoffel Columbus schreef op de eerste dag van zijn reis in het logboek: Vrijdag, 3 augustus, 1492. Om 8 uur vertrokken van de kade van Saltes en met een stevige bries doorgevaren tot zonsondergang. 60 mijlen of 15 ligas zuid, daarna zuidwest en zuid bij west. Hetgeen de richting is van de Canarische eilanden. Op 5 augustus, op de wijding van de basiliek Santa Maria Maggiore in Rome, stelde de heilige paus Sixtus III in 432 het feest in van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw. De legende gaat dat op diezelfde dag in de vorige eeuw, tijdens het pontificaat van paus Liberius, een kinderloos Romeins echtpaar hun rijkdom beloofde aan Maria, moeder van God, die op haar voorspraak baden om een kind. Op de bewuste dag in augustus, toen het West-Romeinse Rijk beter dagen had gekend, sneeuwde het wonderbaarlijk midden in de zomer op de Esquilijnse heuvel. Dat het een teken van gebedsverhoring was, bleek eveneens uit het feit, volgens de legende, dat Maria's verschijning diezelfde nacht kwam in een droom aan de patricier Johannes en zijn vrouw, het echtpaar waarvan sprake, waarin zij hen opdroeg op die plaats een kerk te bouwen, op de plaats waar sneeuw was blijven liggen in augustus. En uit haar bevestiging van deze instructies in een droom aan paus Liberius. De kerk werd gebouwd en later herbouwd tijdens het pontificatus van de heilige paus Sixtus III, waarbij deze heilige vader dus in het eerste jaar van zijn pontificaat dit feest van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw instelde. De kerk heeft verschillende benamingen gekregen en staat nu bekend als de basiliek Santa Maria Maggiore. Tijdens het pontificaat van de heilige Pius V, die in de basiliek begraven is, werd het feest uitgebreid om wereldwijd gevierd te worden.
Oh.
Op 6 augustus 1492 vervolgt Christoffel Columbus in zijn logboek: Maandag 6 augustus. Het roer van de karveel van Pinta is losgeraakt, gebroken of losgeraakt. Men geloofde dat dit gebeurde door een list van Gomez Rascón en Christoffel Quintero, die aan boord van het karveel waren, omdat zij de reis niet zagen zitten. De admiraal zei dat hij hen voor vertrek in een ongunstige stemming had aangetroffen. Hij was erg bezorgd dat hij in dit geval geen hulp kon bieden, maar zegt dat het zijn ongerustheid enigszins verminderde toen hij wist dat Martín Alonso Pinzón, kapitein van de Pinta, een moedig en capabel man was. We zijn dag en nacht 29 mijl opgeschoten. Graag nemen we de tijd om ook volgende figuur voor te stellen. Persoonlijke vriend van Christoffel Columbus, waardoor we nu ook kunnen voorlezen uit het logboek van Columbus, want het origineel ging verloren. De Dominicaan Bartolomé de las Casas publiceerde een kopie van het logboek. Bartolomé de las Casas was in deze volgorde eerst een 16e-eeuwse Spaanse landeigenaar in de Nieuwe Wereld op het eiland Hispaniola, daarna broeder Dominicaan, priester en bisschop. In 1502 reisde hij voor het eerst naar de Nieuwe Wereld. Aangekomen in een van de eerste Spaanse handelsposten in Amerika, nam Las Casas aanvankelijk deel aan de slechte praktijken. Gaandeweg voelde hij zich uiteindelijk gedwongen om zich te verzetten tegen het onrecht, tegen de misbruiken die de kolonisten begingen tegen de inheemse Amerikanen. Als gevolg hiervan deed hij afstand van zijn Indiaanse slaven en een encomienda, dat was een domein met landhuis en plantage of mijn, en pleitte hij ten overstaan van de koning van Spanje, keizer Karel V op dat moment, voor rechten voor de inheemse bevolking. In zijn vroege geschriften pleitte hij voor het gebruik van Afrikaanse en blanke slaven in plaats van de inheemse bevolking in de West-Indische koloniën. Maar hij deed dit zonder te weten dat Portugezen vrede en onrechtvaardige oorlogen voerden in naam van de verspreiding van het geloof. Later in zijn leven dus trok hij dit standpunt in, omdat hij beide vormen van slavernij als even verkeerd beschouwde. In 1522 lanceerde hij een nieuwe vorm van vreedzaam samenleven tussen inheemse Amerikanen en Spanjaarden. Op de kust van Venezuela was dat. Maar deze onderneming mislukte. Las Casas trad in bij de Dominicanen als broeder en verliet het openbare leven voor 10 jaar. Hij reisde opnieuw af naar de Nieuwe Wereld, deze keer naar Midden-Amerika, trad op als missionaris onder de Maya's van Guatemala en nam deel aan debatten tussen koloniale kerklieden over de beste manier om Jezus als redder van de mensheid te verkondigen bij de Amerikanen. Hij reisde terug naar Spanje om meer missionarissen te werven, bleef lobbyen voor de afschaffing van de encomienda en behaalde een belangrijke overwinning met de aanname van de zogenaamde Nieuwe Wetten in 1542. Hij werd benoemd tot bisschop van Chiapas, maar bekleedde deze functie slechts kort, voordat hij gedwongen werd terug te keren naar Spanje vanwege verzet tegen de Nieuwe Wetten door de encomadores en conflicten met Spaanse kolonisten vanwege zijn pro-Indiaanse beleid en zijn scherpe nadruk op rechtvaardigheid. De rest van zijn leven was hij werkzaam aan het Spaanse Hof, waar hij grote invloed uitoefende op Indië-aangelegenheden. Zo nam hij deel aan een belangrijk debat waar zijn tegenstander betoogde dat de Indianen minder dan menselijk waren en Spaanse meesters nodig hadden om beschaafd te worden. Las Casas hield vol dat zij volledig menselijk waren en dat het met geweld onderwerpen van hen niet rechtvaardigen was. Bartolomé de Las Casas besteedde 50 jaar van zijn leven aan het actief bestrijden van slavernij en het koloniale misbruik van inheemse volken. Vooral dan door het proberen het Spaanse Hof ervan te overtuigen een humaner kolonisatiebeleid te voeren. In tegenstelling tot sommige andere priesters die ernaar streefden de inheemse boeken en geschriften van die bevolking te vernietigen, verzette hij zich hier strikt tegen. Hoewel hij er niet volledig in slaagde de Spaanse opvattingen over kolonisatie te veranderen, resulteerden zijn inspanningen wel in een verbetering van de wettelijke status van de inheemse bevolking voor zijn tijd. En in een grote aandacht in de nieuwe wereld dan voor een gelijkwaardige behandeling. Op 9 augustus 1942 overleed de zuster Carmeliet Teresa Benedicta van het Kruis, beter bekend als Edith Stein. Ze werd geboren in een orthodox Joods gezin, maar was in haar tienerjaren agnost geworden. In zekere zin ontroerd door de tragedies van de Eerste Wereldoorlog, volgde zij in 1915 lessen tot verpleegster en werkte zij in een ziekenhuis voor besmettelijke ziekten. Nadat zij in 1916 haar doctoraatsscriptie aan de Universiteit van Freiburg had voltooid, kreeg zij daar een assistentschap. Door het lezen van het leven van de hervormster van de Karmelitessenorde, de heilige Teresa van Avila, werd Edith Stein aangetrokken tot het christelijk geloof. Zij werd op 1 januari 1922 gedoopt in de katholieke kerk. Op dat moment wilde zij ongeschoeide karmelites worden, maar de filosoof werd daarvan weerhouden door haar geestelijk begeleider, de abt van Beuron. Vervolgens gaf zij les aan een katholieke opvoedingsschool in Speyer. Als gevolg van de eis van een arisch getuigschrift voor ambtenaren, afgekondigd door de Nazi-regering van april 1933 als onderdeel van de wet voor het herstel van beroepsambtenaarschap, moest zij het onderwijs in Duitsland vaarwel zeggen. Edith Stein werd als postulante opgenomen in het ongeschoeide Karmelitesse klooster in Keulen en ontving in april 1934 als novice het kloosterkleed waarbij zij de kloosternaam Theresia Benedicta a Cruce aannam. Theresia ter herinnering van de heilige Theresia van Avila, Benedicta ter ere van de heilige Benedictus van Nursia. Zij legde haar eeuwige gelofte af in 1938, het jaar waarin Oostenrijk deel werd van het nieuwe Duitsland, Nazi-Duitsland. In datzelfde jaar werden Edith Stein en haar zus Rosa, inmiddels ook bekeerd en derde ordelingen, voor hun veiligheid naar het Karmelietenklooster in Echt in Nederland gestuurd. In antwoord op de pastorale brief van de Nederlandse bisschoppen van 26 juli 1942, waarin zij de behandeling van de Joden door de nazi's als centraal thema aanpakte, werden alle gedoopte katholieken van Joodse afkomst, volgens de politierapporten, om en bij de 244 personen, de daaropvolgende zondag 2 augustus 1942 door de Gestapo gearresteerd. Zij werden naar het concentratiekamp Auschwitz gestuurd, waar zij op 9 augustus 1942 in een gaskamer werden gedood. Zij is heilig verklaard als martelares en heilige van de katholieke kerk en een van de 6 beschermheiligen van Europa. Luisteren we op het einde van deze week naar het lied Flos Carmeli. Een lied in de Karmeltraditie ter ere van Onze Lieve Vrouw.
Flos Carmeli vitis florigera, splendor celi virgo puerpera, mater mitis et virinescia, Carmelitis esto propitia. Radixias et germinas flosculum, nos adesset ecum in seculum, inter spinas quae crescis lilium, serva puras mentes fragilium. Si clavis et dianus. los ducimo, Mater Gloria.
In de tweede week van augustus gedenken we Amadeus van Portugal. Die stierf in de tijd dat Columbus zijn eerste reis aan het voorbereiden was. Maximus de Belijder, die leefde in de tijd van volksverhuizingen en expansie van de islam. En eveneens op 13 augustus broeder Benilde, die in dezelfde tijd leefde in Frankrijk als keizer Napoleon III. Op 10 augustus 1482 wisselde Amadeus van Portugal het tijdelijke voor het eeuwige. Hij werd geboren als João de Mendes da Silva in 1420 in Campo Maior, Portugal, als jongste van 11 kinderen van de gouverneur, de eerste gouverneur van Campo Maior. Op de grens ligt dat tussen Castilië en Portugal. Een van zijn zussen was de heilige Beatriz da Silva, een bekende mariale mystica en stichteres van de kloosterorde van de onbevlekte ontvangenis. João da Silva begon, nadat hij als zeer jonge man was getrouwd, als weduwenaar zijn religieuze leven in het Jeremonietenklooster van Santa Maria de Guadalupe, waar hij ongeveer 10 jaar doorbracht. Hij wilde zich aansluiten bij de Franciscanen, maar liet dat leven varen en ging naar Ubeda in Castilië, waar hij in 1452 als lekenbroeder in de orde werd opgenomen. Na een paar jaar koos hij voluit voor het religieuze leven en in 1459 werd hij gewijd. Voortaan ging hij door het leven als pater Amadeus. Daarna, toen hij in verschillende broederschappen leefde, voornamelijk in Milaan, trok hij de aandacht door zijn deugdzaamheid en vermeende wonderen. Onder de bescherming van de aartsbisschop van Milaan stichtte hij het broederschap van Onze Lieve Vrouw van Vrede, dat het centrum werd van een Franciscaanse hervorming. De minister-generaal van de orde, Francesco de la Rovere, verleende hem zijn bescherming. Toen de minister-generaal later paus Sixtus de Vierde werd, riep hij Amadeus naar Rome om zijn biechtvader te worden. Andere stichtingen werden toen in Italië gemaakt, waaronder ook één in Rome zelf. Hij keerde terug naar Milaan, waar hij zou overlijden. Zijn stichting bleef een kleine eeuw bestaan onder de naam Amadiana, als een aparte tak van de Franciscaanse familie. Een latere paus echter zou gelijkaardige takken weer verenigen onder de minderbroeders Observanten. Pater Amadeus schreef onder andere een verhandeling getiteld Apocalypsis Nova, als een dialoog met de aartsengel Gabriel over christelijke leerstellingen, die in sommige delen een commentaar zijn op het boek Openbaring. Thank you. Op 13 augustus 1662 overleed Maximus de Belijder, veroordeeld als banneling, ver van huis, in de Caucasus. In zijn geboortestad Constantinopel had de toenmalige keizer zijn hofhouding omstreeks zijn overlijden verplaatst naar het eiland Syracuse op Sicilië, om maar te illustreren dat het woelige tijden waren. Maximus de Belijder was een monnik, wetenschapper in de theologie en fysica. In zijn vroege jaren was Maximus een ambtenaar en een hulp van de Byzantijnse keizer Heraclius. Hij gaf het leven in de politieke sfeer in Constantinopel op voor het monastieke leven. Maximus had verschillende scholen van filosofie bestudeerd en zeker wat gebruikelijk was voor zijn tijd, de Platonische dialogen, de werken ook van Aristoteles en talrijke latere Platonische commentaren op Aristoteles en Plato. Toen een van zijn vrienden het christologische standpunt begon te aanhangen, dat bekend stond en staat als monothelitisme, als had Jezus slechts één wil, werd Maximus in de controverse betrokken, waarin hij het concilie van Chalcedon steunde op basis waarvan wordt beweerd dat Jezus zowel een menselijke als een goddelijke wil had. Maximus werd uiteindelijk vervolgd om zijn christologische standpunten. Na een proces werden zijn tong en rechterhand verminkt, zodat hij niet meer met de tong het rechtzinnig geloof kon belijden, noch met de hand er brieven zou over kunnen opstellen. Vervolgens werd hij verbannen en stierf op 13 augustus 1662 in Zagheri, in het huidige Georgië. Zijn theologie werd bekrachtigd door het derde concilie van Constantinopel en hij werd kort na zijn dood al als heilige vereerd. Zijn titel van belijder betekent dat hij geleden heeft voor het christelijk geloof, maar niet onmiddellijk de marteldood is gestorven. Op 13 augustus 1862, in het Frankrijk van het Tweede Keizerrijk, in de luwte van de Amerikaanse burgeroorlog, die woedde in de Verenigde Staten over de Atlantische Oceaan, blies broeder Benilde zijn laatste adem uit. Hij was een Franse broeder van de christelijke scholen, toegewijd aan het onderwijs, in onze streken soms bekend onder de naam broederscholen of de frères. Broeder Benilde was het derde kind van een gezin van 6 kinderen, landbouwers in de Puy-de-Dôme. Hij studeerde bij de broeders van de christelijke scholen in Rion, waar hij zich later bij wilde aansluiten. Op zeer jonge leeftijd verloor hij 2 van zijn zussen, zijn moeder en een broer. Hij werd toegelaten tot het noviciaat in Clermont-Ferrand en legde zijn gelofte 6 maanden daarna af. Na verschillende posten als leraar werd hij benoemd tot hoofd van de school van Sauge, streek van de Auvergne, departement Eau-de-Loire, waar hij tot aan zijn dood bleef. Hij gaf als directeur ook les, catechese en bezocht zieken. Zijn leven was moeilijk. Hij had te kampen met vele materiële lastigheden om school en klooster in hun noden te voorzien en sterke tegenstand van de plaatselijke notabelen. Benilde zijn diepe zelfverloochening en strikte naleving van de regels van zijn instituut, getransformeerd door zijn genegenheid voor de kinderen, waren het teken van zijn heiligheid. Deze bescheiden leraar was een groot opwekker van priesterlijke en religieuze roepingen. 15 priesters en 200 broeders kwamen uit het kanton Sauge, waar hij zijn laatste 20 jaar zou doorbrengen. In de jaren 1850 speelde broeder Benilde diatonische accordeon om tijdens de muzieklessen zijn leerlingen te amuseren en zijn medebroeders, en ook om het zingen in de kerk te begeleiden. Zijn tombe werd al snel een bedevaartsoord. Tijdens de zaligverklaring zei paus Pius XII over hem: "Hij deed gewone dingen op een ongewone manier." Hij is de ongeschreven patroon van de accordeonisten. En waarschijnlijk is een gebed op zijn voorspraak voor nieuwe roepingen tot het priesterschap en religieuze leven ook op zijn plaats. Luisteren daarom op het einde van deze tweede week van augustus naar deze prelude van César Franck uit zijn sterfjaar van Frère Benilde, uiteraard in een arrangement op accordeon. In de derde week van augustus bekijken we de aanloop naar het huwelijk en het bruiloftfeest zelf, dat zich voltrok in de zomer van 1572 in Parijs. Daarnaast leren we ook de Dominicaan Ludovicus Flores kennen. Op 18 augustus 1572 huwden Hendrik III van Navarra en Margarethe van Valois in Parijs. Dit verstandshuwelijk van de eeuw moest de gemoederen in Frankrijk doen bedaren. Precies diezelfde tijd maakten Spanjaarden en Geuzen onze streken onveilig. En voltrok zich dus in de Franse hoofdstad het verstandshuwelijk van de eeuw. Militante katholieken hadden zich verzameld in de katholieke liga, waarbij je kan afvragen in hoeverre ze wel toegewijde gelovigen waren. Deze liga verenigde zich tegen de opkomende nieuwe theorie onder voornamelijk edelen, stedelingen en geleerden, vernoemd naar een burgemeester van Genève, de Hugenoten. Die benaming werd gebruikt voor Fransen die de leerstelling van Calvijn over genade en predestinatie aangenamer vonden dan de katholieke traditie. Margaretha en Hendrik, beide 19 jaar oud, trouwden op 18 augustus 1572 in de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. Het huwelijk tussen een Rooms-katholieke en een hugenoot was controversieel. Zo weigerde paus Gregorius XIII dispensatie te verlenen voor het huwelijk. En de verschillende geloofsovertuigingen van het bruidspaar zorgden ervoor dat de huwelijksdienst ongebruikelijk was. De koning van Navarra moest tijdens de Eucharistie, die volgde op de voltrekking van het huwelijk, buiten de kathedraal blijven, waar zijn plaats werd ingenomen door Margaretha's broer, de hertog van Anjou. François Eude de Mézary, een historicus uit de 17e eeuw, verzon de anekdote dat Margaretha tot het huwelijk met de koning van Navarra werd gedwongen door haar broer, Karel IX, die haar hoofd omlaag zou geduwd hebben alsof zij instemmend knikte. Dit verzinsel was eerder ingegeven om de latere nietigverklaring van het huwelijk te rechtvaardigen. Een kleine 30 jaar later. Wat deel zou worden van de mythe van Reine Margot. Margaretha vermeldde dit niet in haar memoires. Evenmin als een van haar tijdgenoten. Een fragment uit haar memoires van deze huwelijksdag. Ik werd op de meest koninklijke wijze uitgebeeld. Ik droeg een kroon op mijn hoofd met de couvain, of koninklijke dichte jurk van hermelijn, en ik schitterde in diamanten. Mijn blauwe gewaad had een sleep van 4 el lang, die door 3 prinsessen werden gedragen. Op enige hoogte van de grond was een platform opgericht, dat van het paleis van de bisschop naar de kerk de Notre-Dame leidde. Het was enorm bedekt met gouden doeken en daaronder stond het volk in drommen om de processie te bekijken, verstikt door de hitte. Bij de deur van de kerk werden wij ontvangen door de kardinaal van Bourbon, die dag het ambt bekleedde en de zegen over het huwelijk uitsprak. Daarna gingen wij op hetzelfde platform naar de tribune die het schip van het koor scheidt, waar een dubbele trap was. De ene naar het koor, de andere door het schip naar de kerkdeur. De koning van Navarra ging door deze laatste en ging de kerk uit. Op 19 augustus 1622 werd Ludovicus Flores terechtgesteld in Nagasaki, aan het begin van het Tokugawa-shogunaat, waarbij een soort generaal, meer dan de keizer zelf, als militair het land regeerde. Kort daarna zou Japan voor verschillende eeuwen zichzelf afsluiten voor de rest van de wereld. Pater Dries van den Akker weet te vertellen dat Flores, geboren Lodewijk van Rijn, opgroeide in Antwerpen, met een paar jaar verschil van Rubens, in het huis Heerbrand op de hoek van de Wol en de Wijnstraat, waar zijn vader een groothandel in graan had. Het was de bedoeling dat hij, Lodewijk, zijn vader in de zaak zou opvolgen. Met het oog daarop deed hij zijn studies in Gent. Maar tijdens de troebelen van de Tachtigjarige Oorlog koos vader voor de Spaanse koning en week van de weeromstuit met zijn gezin naar Spanje uit. Vanaf dat ogenblik wordt hun naam Fra Rijn verspaanst tot Flores. Vervolgens vertrok hij naar Mexico om daar zijn geluk te beproeven. In Mexico trad Lodewijk in bij de Dominicanen en werd er socius, de rechterhand van de novicemeester. In 1602 vertrok hij naar de missie op de Filipijnen. Dan horen we 18 jaar niets meer van hem. We mogen aannemen dat hij vanuit het San Domingo-klooster te Manila plichtsgetrouw werkte als missionaris. Maar als hij in 1620 hoort dat in Japan de christenen vervolgd worden en dat de gelovigen zonder priester of catechist achterblijven, meldt hij zich aan om clandestien naar Japan te vertrekken. Op 5 juni van datzelfde jaar zeilde hij af op de boot van een Japanse bekeerling kapitein richting Japan. De gehele bemanning bestaat uit leden van het broederschap van de Heilige Rozenkrans, gesticht door de Dominicanen. Meer naar het einde toe van die maand wordt hun schip in de buurt van Formosa, het huidige Taiwan, door Hollandse zeerovers onderschept en overgebracht naar de Japanse havenstad Virando, om daar aan de Hollandse autoriteiten te worden voorgesteld. Die hadden er toen een handelspost. De Hollandse autoriteiten hadden er geen enkel belang bij dat verboden missionarissen hun handel met de Japanezen zouden bedreigen. Ze besloten dus eerst de kwestie zelf af te handelen. Besloten ze hun betrouwbaarheid te tonen, door de missionarissen aan de Japanners over te dragen. Op 17 augustus wordt het hele gezelschap overgebracht naar de stad Nagasaki. Ze krijgen nog een kans om het er levend vanaf te brengen. Ze hoeven alleen maar hun geloof te verloochenen. Het is een afvallige Japanse priester, Thomas Araki, die zich met die taak belastte. Hij hield hun voor welk een aangenaam leven hij nu leidde aan een van de Japanse hoven. Maar hij had geen succes. Daarop werden de beide paters en de kapitein veroordeeld tot de brandstapel. En de andere 12 vonden de dood door het zwaard. Op 19 augustus 1662 werd het vonnis ten aanschouwen van een enorme menigte op het centrale plein van Nagasaki voltrokken. Eerst werden de 12 bemanningsleden onthoofd. Daarna de kapitein en 2 paters langzaam levend verbrand. Pater Frarijn bezweek als eerste. Luisteren we op het einde van deze derde week naar dit Ave Maria in het Japans. In de vierde en laatste week van augustus gedenken we de apostel Bartolomeus. We bekijken eveneens het bloedbad uit de zomer van 1572, dat naar deze apostel werd vernoemd, gezien het op de vooravond en nacht van zijn gedachtenis plaatsvond. Daarnaast belichten we een avonturier die de Amazone wilde in kaart brengen. de zoon van navigator da Gama, die in de handen van de Ottomanen viel. Een zeer deugdelijk militair. Op 24 augustus gedenken we de apostel Bartolomeus. Hij was volgens het Nieuwe Testament een van de 12 apostelen van Jezus. Hij zou de marteldood hebben ondergaan omdat hij Polymius, de koning van Armenië, tot het christendom had bekeerd. Hij is ook geïdentificeerd als Nathanael, die in het evangelie van Johannes voorkomt wanneer hij aan Jezus wordt voorgesteld door Filippus. In de kerkelijke geschiedenis van Eusebius van Caesarea stelt hij dat Bartolomeus na de hemelvaart op zendingsreis ging naar India, waar hij een exemplaar van het evangelie van Matthäus achterliet. Andere overleveringen vermelden dat hij als missionaris diende in Ethiopië, Mesopotamië, Parthië en Lyconia. Ook is er een legende bekend die zegt dat Bartolomeus het evangelie predikte in India en vervolgens naar Groot-Armenië ging. Het bloedbad van Sint Bartolomeus, of Sint Bartolomeusnacht, in 1572 was een gerichte groep moorden, een golf van katholieke volkswoede, op de nacht van 23 naar 24 augustus, gericht tegen de Hugenoten, Franse Calvinistische protestanten, tijdens de godsdienstoorlogen in dat Frankrijk van de 16e eeuw als reactie op de snelle greep naar de macht en de troon van deze protestanten. En dit 6 dagen na het huwelijk op 18 augustus van de zus van de koning Karel IX, Margaretha van Valois, met de protestantse Hendrik van Navarra. Veel van de rijkste en meest prominente hugenoten waren in het overwegend katholieke Parijs bijeengekomen voor het huwelijk, het verstandshuwelijk van de eeuw. Daarom spreken bronnen ook wel van de bloedbruiloft. Het bloedbad begon in de nacht van 23 op 24 augustus 1572, de vooravond van het feest van Bartolomeus de Apostel. 2 dagen eerder was er een moordpoging gebeurd op admiraal Gaspard de Coligny, de militaire en politieke leider van de Hugenoten. Koning Karel IX gaf het bevel een groep Hugenotenleiders, waaronder de Coligny, te vermoorden. En de slachting verspreidde zich over heel Parijs. Het bloedbad, dat in totaal enkele weken duurde, breidde zich uit naar het platteland en andere stedelijke centra. Eigentijdse schattingen van het aantal doden in Frankrijk lopen sterk uiteen. De meeste bronnen spreken over cijfers ergens tussen de 5.000 en 30.000. Het bloedbad betekende een keerpunt in de Franse godsdienstoorlogen. De politieke beweging van de Hugenoten was verlamd door het verlies van veel van haar prominente aristocratische leiders, en veel leden van de achterban bekeerden zich vervolgens opnieuw tot de katholieke traditie. Zij die overbleven als Hugenoot werden ware extremisten. Hoewel geenszins uniek, werd het bloedvergieten beschreven als het ergste religieuze bloedbad van de eeuw. In heel Europa werd in de geesten van de protestanten de onuitwisbare overtuiging gedrukt dat de papsen, zoals ze werden genoemd, een bloedige en verraderlijke godsdienst aanhingen. Dit terwijl in vele andere streken van Europa katholieken net veel te verduren hadden van protestanten. Hoe liep het af met het koninklijk echtpaar? Het huwelijk van Hendrik en Margaretha was niet gelukkig, want zij was niet in staat hem een erfgenaam te schenken. Als koningin van Navarra speelde Margaretha ook een pacificerende rol in de stormachtige betrekkingen tussen haar echtgenoot en de Franse monarchie. Heen en weer geslingerd tussen de twee hoven, probeerde zij een gelukkig echtelijk leven te leiden. Maar haar onvruchtbaarheid en de politieke spanningen die inherent waren aan het burgerlijk conflict leidden tot het einde van haar huwelijk. Mishandeld door een broer die snel aanstoot nam, de koning van Frankrijk, en aan de andere kant afgewezen door een wispelturige en opportunistische echtgenoot koning van Navarra, koos zij in 1585 de weg van de oppositie. Ze koos de kant van de katholieke liga en werd gedwongen in de streek van de Auvergne te leven in ballingschap, dat 20 jaar duurde. In 1599 stemde zij in met een koninklijke echtscheiding, dit wil zeggen een nietig verklaring van het huwelijk, maar pas na betaling van een royale schadevergoeding. Als bekende schrijfster en ontwikkelde geest, maar ook als zeer gulle mecenas, speelde zij een prominente rol in het culturele leven aan het hof, vooral na haar terugkeer uit ballingschap. Tijdens haar gevangenschap maakte zij van de tijd gebruik om haar memoires te schrijven. Zij was de eerste vrouw, zover bekend, die dit deed. Zij was een van de meest modieuze vrouwen van haar tijd en beïnvloedde met haar kleding vele Europese vorstenhoven. Hendrik van Navarra van zijn kant, die zich realiseerde dat Parijs nooit een protestantse koning zou accepteren, bekeerde zich, werd katholiek en volgde Hendrik III na diens dood op als Hendrik IV van Frankrijk. Met de gevleugelde woorden, al sprak hij ze waarschijnlijk nooit zelf uit, Paris vaut bien une messe, Parijs is wel een mis waard. Het maakte hem als eerste telg van de Bourbon-dynastie op de Franse troon de persoon die een einde maakte aan de Franse godsdienstoorlogen. Mede ook door het edict van Nantes, die relatieve vrijheid van godsdienst waarborgde langs beide zijden. Op 26 augustus 1542 bereikte de avonturier en cartograaf Francisco de Orellana de monding van de Amazone-rivier. De Dominicaan Gaspar de Carvajal, uit dezelfde streek als de Orellana in Spanje, had hun reis goed gedocumenteerd. Waaronder zijn waarnemingen dat een geavanceerde beschaving floreerde langs de Amazone in de jaren 1540. Nadat hij in Spanje tot de orde van de Dominicanen was toegetreden, vertrok hij in 1533 naar Peru, waar hij zich wijdde aan het evangelisatiewerk bij de inheemse Amerikaanse bevolking. Zeven jaar na zijn aankomst besloot Carvajal zich als kapelaan bij de expeditie van Gonzalo Pizarro, gouverneur van Quito, te voegen. Die was op zoek naar La Canela, een vermeend land van kaneel, ten oosten van Quito. De expeditie trok onder moeilijke omstandigheden over de Andes naar het Amazonewoud. Een zeer onherbergzaam gebied op dat moment toch, waar geen levensmiddelen te vinden waren. Pizarro gaf zijn tweede man, Francisco de Orellana, opdracht om met 50 man de Napo-rivier te volgen, om de monding ervan te vinden. De hoop was dat die mannen in staat zouden zijn proviant te vinden om mee terug te nemen in de kleine boot waarin ze gingen. Orellana bereikte de samenvloeiing van de Napo en de Trinidad-rivier, maar hij vond geen proviant. Omdat hij door de stroming niet kon terugkeren, besloot hij de rivier te blijven volgen, tot hij dus in augustus 1542 de monding van de Amazone bereikte. Opvallend daarbij is in de beschrijving dat de Dominicaan Carvajal en zijn orde in het algemeen een belangrijke rol vervulde om reizen te documenteren en daarbij duidelijk de ontwikkeling van de lokale volken optekende en hun beschaving erkende. Op 28 augustus 1542 overleed Cristóvão da Gama in de handen van de Ottomanen in Ethiopië. Volgens bepaalde bronnen stierf hij als de ridderlijkste in een tijd van ridderlijkheid. Cristóvão da Gama, een zoon van de bekende navigator Vasco da Gama, was een Portugees militair en avonturier. Hij ontving een benoeming tot kapitein van Malakka in Zuidoost-Azië. Bij zijn terugkomst uit dat belangrijk knooppunt voor de specerijenhandel werd hij als beloning voor zijn dapperheid in de adelstand verheven. Na zijn terugkeer naar India ondernam hij verschillende expedities onder leiding van zijn broer, Estevão da Gama, toen deze gouverneur was. Zo vergezelde hij zijn broer op de expeditie naar Goa, belangrijke haven in India, en vandaar naar de Rode Zee, met een vloot van 75 schepen met als doel de Ottomaanse schepen bij Suez. Suez, een belangrijke zeeengte, om die schepen van de Ottomanen te verbranden, waarvan hij een eervol aandeel had. Dat verbranden was nodig omdat de Ottomanen de controle over een zuidoostelijke route naar Azië probeerden te veroveren door die zeeengte van Suez voor hen te bezetten. Het Ethiopische Rijk, dat er zuidelijk van ligt, maar op deze route, een christelijk rijk, werd echter bedreigd door de Ottomanen. En in een antwoord op een oproep van de gelovige keizer van Ethiopië, Labna Denguel, kwamen de Portugese militairen tussen beiden door een expeditie van 400 man, onder leiding dus van Cristóvão da Gama. In 1542, nadat hij gevangen was genomen in een gevecht tegen de sheik Zeila, stierf hij in augustus van dat jaar, als slachtoffer van de folteringen die zijn uitvoerders hem hadden aangedaan. Pater Jezuïet Geronimo Lobo werd de bewaarder van de stoffelijke resten van deze onverschrokken man, totdat zij Portugal bereikten. Door zijn nakomelingen en familie werd er zelf een poging ondernomen om hem heilig te laten verklaren, met weinig succes echter. Toch gaf Cristóvão da Gama zonder twijfel blijk van deugdelijke moed in zijn leven. Zo hebben jullie, beste luisteraars, hopelijk nieuwe facetten kunnen ontdekken van de kerkgeschiedenis voor de maand augustus. Tot de volgende maand.